Je luistert naar de vierde aflevering van de podcastserie over vrijheid en veiligheid. In de vorige aflevering hoorde Chris hoe het is om als professional om te gaan met vrijheid, veiligheid en de wet zorg en dwang.
In appartement 227, ja? Kijk eens, oh wat mooi.
Een soort automatisme, jij pakt gewoon de kleding uit de kast. Maar nu vraag je aan de bewoner, wat zou u vandaag graag willen dragen? Goedemiddag. Bij een aantal bewoners hebben wij een GPS-trekker. Als deze bewoners toch naar boven gaan of ze raken de route kwijt eigenlijk die ze niet meer weten, dan gaat het signaal bij ons op de telefoon en dan gaan wij ze weer opzoeken. Dus die veiligheid en die vrijheid hebben ze ook bij ons.
In deze aflevering praat hij hierover door met Marja Versloot. Marja is adviseur kwaliteit en beleid en zij kan meer vertellen over de regelgeving en beleid van onze organisatie. Hoe reageert zij op de praktijkervaring van Chris? Je hoort het in deze aflevering.
We hebben net de reportage geluisterd, Marja. Wat is je eerste reactie?
Nou, wel tweezijdig, zeg maar. Aan de ene kant word ik hier echt super blij van. Dan denk ik echt, oh, we zijn echt goed op weg met bewustwording. En het gaat veel meer leven. Mensen hebben er een beeld bij en snappen wat de geest van de wet is. In het begin hebben wij best wel, dat werd ook wel even ergens genoemd, hè, want er zit heel veel administratieve last aan vast. En dat is ook echt zo. Dan is het best, vond ik het best wel lastig om het om te draaien naar van ja, weet je, maar wat is nou het positief aan de wet? En dat hoor ik in deze fragmenten echt wel heel goed terug. Dus daar word ik blij van, heel positief. Tegelijkertijd dacht ik ook ergens bij een fragment, oh, ik hoop en ik realiseer me ook wel dat we misschien over een aantal jaar wel een beetje met schaamte terugkijken hierna. Dat we denken, waarom hebben we bepaalde dingen zo lang zo gedaan zoals we ze gedaan hebben. Waarbij ik wel wil benadrukken dat het echt vanuit goede intenties gebeurt. Weet je, mensen hebben echt vanuit de beste bedoelingen om goede zorg te geven, om veilige zorg te geven. Doen we de dingen zoals we ze doen. Maar ja, we moeten nu soms wel, als we daar goed op reflecteren, tot de conclusie komen dat het niet altijd het beste is. Dat het ook anders kan. Dus het is een beetje tweezijdig.
Wat heeft ervoor gezorgd dat je nu in de zorg in zijn algemeenheid daar anders tegenaan bent gaan kijken dan?
De wet zorg en dwang, dat vind ik wel heel leuk om te zien. Dat is een wet die je uit moet voeren. Maar eigenlijk hangt daar ook gewoon heel erg een visie achter. Van hoe zien we dat nou, die ouderen? En wat vinden we nu goede zorg? En het is natuurlijk heel erg, en dat hoor je ook in deze gesprekken terug, heel erg gericht op dat de cliënt zelf mag bepalen wat goed is. En dat kan natuurlijk iets heel anders zijn dan wat ik denk wat goed is. En wat voor mij goed is, hoeft ook niet voor een ander goed te zijn. We hebben denk ik te veel ons eigen als norm daarin gesteld.
En hoe is dat voor jou dan om daar beleid op te maken of op daar plannen om daarmee bezig te zijn?
Nou weet je, dat vinden mensen natuurlijk niet leuk. Maar ik denk wel dat die wet heeft er wel voor gezorgd dat we dit nu zo gaan bekijken. Dus die wet hebben wij wel nodig gehad om deze draai te kunnen maken. Want ik denk echt, als we die wet niet hadden, nou, dan waren we hier nog echt niet geweest. Dan waren we nog wel een poosje doorgegaan in hoe we het deden. En nogmaals wil ik zeggen, dat was niet slecht, hè? Want de cliëntenvredenheid, verwanten zijn er uitermate tevreden over. Maar ik denk dat het anders kan en dat er dan op termijn mensen zullen zien van, oh ja, maar dit is inderdaad eigenlijk beter. Het kon dus nog beter.
Ja. Terwijl wat ik heel erg proef, jij hebt hart voor de zorg. Je komt er zelf uit, maar dat merk ik dus bij Jacqueline, bij Lucinda, dat er echt, ze zitten hier echt met het beste voor de bewoners voor ogen.
Ja, en wat ook het leuke er eigenlijk aan is, in eerste instantie denken mensen, er moet anders en dingen. Dus dat kost tijd en dat kost werk en dat kost moeite. En nou, dat staat allemaal best wel onder druk in de zorg. Dus daar zit niemand heel erg op te wachten. Maar ik denk, uiteindelijk gaat het helemaal niet meer tijd kosten en meer moeite. Weet je, het wordt er alleen maar leuker van. Alleen je moet wel in je eigen hoofd een omslag maken in het denken. Weet je, je visie erop. En wat is goede zorg? Die definitie, die moet je misschien wel herzien.
Ja, mooi dat je dat zegt. Interessant. Als we het hebben over bijvoorbeeld die GPS-trekkers en het open deurenbeleid, wat komt dan hierbij kijken vanuit jouw visie of vanuit jouw werkveld, zou ik maar zeggen?
Sommige dingen zijn ook wel nieuw, dus daar moeten we ook wel zelf in zoeken. Hè, van wat moeten we daarin? Aan de andere kant is er in het land al wel heel veel ontwikkeld en loopt onze organisatie echt niet voorop. Dus we kunnen daar ook heel veel van gebruiken. met die GPS-trekkers. Je moet wel als afdeling de kaders daarvoor stellen. We werken daarin ook wel samen met functionaris gegevensbescherming. Hè, want je verzamelt ook op die manier gegevens van iemand, privacy.
Ja. Is dat bijvoorbeeld vastgelegd wat je wel en niet mag vastleggen vanwege die privacy? Of hoe werkt dat?
Ja, je mag op zich wel heel veel onder bepaalde voorwaarden. Maar ik denk ook niet dat het uitgangspunt mag zijn wat mag er, maar wat is er nodig om goede zorg te doen.
Is dat er ook weer anders kijken naar?
Ja, dat is zeker anders kijken naar. Het is vanuit de andere kant benaderen. Hè? We hebben eerst gekeken van nou, hoe kunnen we het zo veilig mogelijk maken. Dus waar kunnen we allemaal de hekken neerzetten en de sloten opzetten, zeg maar. En nu kijk je andersom van nou, in principe kan alles en wat kan echt niet. Daar moeten we iets voor regelen. Dus als het om die GPS-trekken gaat, hè, dan is eigenlijk uitgangspunt, nou, iedereen mag overal naartoe, maar waar mag kan een cliënt echt niet heen? Omdat het dan echt een groot risico voor hem, voor zichzelf, een gevaar is voor zijn omgeving. Ja. En dat ga je kijken hoe je dat op een minst ingrijpende en beperkende manier kan dichten, zeg maar.
Hoe leg je dit dan goed vast in het ECD?
Nou, binnen het ECD is wel zo ingericht dat als het om dingen gaan die onder de wet zorg en dwang vallen en waarvan de overheid dus vindt, hè, dit moet je op een bepaalde manier registreren en vastleggen, zo is het ECD ook al ingericht dat je dat ook zo kan doen. Dat je die velden invult of die vragen beantwoordt die we moeten weten of vastleggen of registreren, zeg maar. Het is altijd wel een struggle. Hè. Mensen in de zorg die zijn meestal niet in de zorg gaan werken omdat ze de computer zo leuk vinden of daar graag achter willen werken. Dus dat probeer je natuurlijk als afdeling kwaliteit en veiligheid zo makkelijk mogelijk en zo vanzelfsprekend mogelijk. En dat het zich vanzelf een weg wijst. Dat vraagt wel aandacht. Weet je, dat is iets wat mensen in het algemeen niet leuk vinden. Dus dat moet je wel heel toegankelijk maken.
Wat is het gevolg als je er op een gegeven moment goed in wordt? Wat merk je in de praktijk bij de mensen die in de systemen moeten zetten? Daar in het begin tegenop zien. Maar als je daar op een gegeven moment dat vaker doet, wat merk je dan?
Ja, weet je, dan gaat het veel makkelijker. En je moet vooral het doel vasthouden. Het doel is niet de goede registratie in het ECD. Hè, dat moeten we doen. We hebben ons nou eenmaal te verantwoorden. Daar hebben we ook niet zoveel in te willen. Maar het doel is dat we de cliënt zoveel mogelijk zijn eigen regie, noemde zij het. Maar ook wel gewoon... Ik vind ook, het heeft ook iets met waardigheid te maken. Weet je, dat je je eigen leven mag inrichten zoals je dat zelf wil. Dat geeft ook betekenis aan het leven van een oudere. Juist omdat er wordt al zoveel afgenomen van iemand die ouder wordt. Hè? Want die wordt lichamelijk al beperkt door dingen. Die raakt uit de werkmaatschappij, zeg maar. En als er dan ook nog zo heel veel dingen voor je bepaald worden, ook al is het goed bedoeld, ja, dan kan je ook wel een beetje van ja, waarom? Wat heeft mijn leven dan nog voor zin, zeg maar? En daar zal niet elke oudere mee worstelen. Maar ik herken dat wel uit de praktijk. Dat sommige mensen denken, ja, maar wat bepaal ik nog? Of waar heb ik nog zeggenschap of invloed op? Of wordt alles voor me gedaan? Dat lijkt een soort... Wij doen dat nog vaak vanuit de goede bedoeling van, nou, u heeft uw leven geleefd en nu zullen we eens goed voor u zorgen.
Misschien iets te goed dan.
Ja, maar dat kan je ook een beetje nutteloos gevoel geven. Zo van, ja, ik hoef helemaal zelf niks meer te doen. Of ik heb niet zoveel meer invloed, want alles wordt voor me bepaald en geregeld.
Dat is wat Jacqueline ook zei. Van dat je, dan is die mevrouw misschien met echt 10 minuten bezig met de knoopjes. Waarvan je als verzorgende denkt, nou, dat kan ik wel even snel doen.
Ja.
Nee, laten.
Ja, ik denk dat die mevrouw meer voldoening heeft. Dat die denkt, nou, ik heb dit gewoon zelf gedaan. Ik heb hier geen ander voor nodig. Ik kan het zelf.
Waardigheid, zei ze zelfs. Mooi.
Ja, ik denk dat het daar wel om gaat.
We hebben het vooral over de mooie kant. En als we dan even iets specifieker ingaan, zo'n GPS-trekker, dat is een mooie technologische ontwikkeling. Is er nog een schaduwzijde?
Nou ja, we hebben de administratiekant al genoemd. Hè? Daar wordt eigenlijk niemand per se blij van. Dus dat is wel een grote schaduwzijde. Overigens is daar wel voor Is dat ook wel vanuit de werkvelden, is dat bij de minister gebracht? Hè? Van, ja, weet je, we kunnen achter de geest van de wet staan, maar hoe jullie het nu georganiseerd hebben, daar worden, volgens mij is daar niemand mee geholpen. Dus de minister heeft er ook wel naar gekeken en ook gezegd, daar moeten we veranderingen in aanbrengen. Dat heeft echt tot een scala aan punten geleid. Maar goed, daar gaat weer heel veel tijd overheen voordat het daadwerkelijk verandert. Maar daar is dus wel oog voor. Hè? Maar, dat is ook wel goed om te zeggen dat medewerkers dat ook wel weten. Hè? Dat daar echt wel serieus naar gekeken wordt. En ik kan me ook wel voorstellen dat je in sommige gevallen wat meer risico's neemt. Hè? Want het is natuurlijk niet alleen maar roze geur en maneschijn. Om dingen uit te proberen, zul je soms ook bepaalde risico's moeten nemen. Maar het...
Kan je een voorbeeld noemen?
Nou ja, als je het over die GPS-trekker gaat. Ja, weet je, als je de cirkel groter maakt, dan is dat natuurlijk best spannend. Gaat die cliënt daar overheen? Blijft die daar binnen? Zijn we er dan op tijd bij? Ja, als je hem gewoon opsluit in een kamer bij 4x4, dan weet je zeker dat er ook niet zoveel kan. Dan komt hij niet onder de trein, zeg maar. Of wordt hij niet door de auto aangereden.
Dus daarmee zeg je ook, het is ook spannend.
Ja, dat is wel spannend. Alleen ik denk, als je het dan met elkaar goed over hebt en echt bespreekt van wat is nu echt het risico en hoe groot is de kans daarop, dan is dat vaak echt wel de moeite waard om het te proberen, zeg maar.
Ja, dus daarmee zeg je ook, het is belangrijk om dan met elkaar in gesprek te zijn daarover. En omdat het nieuw is, de ervaringen uit te wisselen, de gedachten, de gevoelens er misschien ook bij van, hé jongens, ik vind dit te spannend, daar ben ik niet gewend. Dat daar ruimte voor is, klopt dat?
En een stukje nuchterheid denk ik ook wel. Want dan denk ik, we willen het voor de cliënten allemaal dicht timmeren en veilig maken. Maar dan denk ik, ja, voor onszelf, weet je, als ik buiten loop, deel uitneem van het verkeer, dan loop ik ook een risico. Dan kan ik ook aangereden worden. En ik snap hè, dat iemand die dementie heeft, dat hij een groter risico heeft, omdat hij misschien nog iets makkelijker de weg zomaar oversteekt. Maar het leven heeft ook risico's. Dus ik denk ook wel eens, ja, dat geldt ook nog steeds als je in een verpleeghuis woont, zeg maar.
Ja, ja. We hebben het even gehad ook over hoe we het in het verleden hebben gedaan en hoe we het nu doen. Hoe kijk je naar de toekomst?
Nou, ik denk wel als deze ontwikkeling zich doorzet, wat ik al eerder zei, als we dan terugkijken, dat we wel met enige schaamte terugkijken, dan denken, och, waarom deden we dat toen zo? Waarom vonden we dat toen zo heel logisch?
Laatste vraag aan jou, Marja. Wat zou je de medewerkers nog mee willen geven?
Nou, eigenlijk ga door zoals je bezig bent. Als ik dit zo hoor, dan denk ik, oh, we zijn echt goed bezig. En stel kritische vragen. Weet je, doe die reflectie op jezelf. Waarom doe ik dat? Bedenk ook goed van wat zijn nou mijn eigen normen en waarden? En moeten die voor iedereen gelden? Kan het voor een ander anders zijn? Ja, dat.
Mooi tip. En als er nog vragen zijn of nou, misschien worstelingen wel, van hoe moeten we dat aanpakken? Hoe kunnen ze jullie bereiken of waar kunnen ze hun vragen stellen, de medewerkers?
Nou, de medewerkers van het dienstencentrum willen juist daarbij betrokken worden. Weet je, ga niet allemaal alleen het wiel uit zitten vinden. We vinden het heel belangrijk om de knelpunten waar je tegenaan loopt, geef dat door. En dan kan, weet je, je kunt bellen, je kunt mailen. Je mag ook langskomen in Ridderkerk als je een uitje wil naar het westen van het land. Maar we zijn echt bereikbaar en willen heel graag meedenken. Maar wij zijn wel afhankelijk van de signalen van de medewerkers, zeg maar. En er is ook gewoon heel veel kennis op het dienstencentrum. Hè? Niet zorg inhoudelijk, maar wel van wetgeving. Van waar moeten we aan denken, waar moeten we rekening houden. Dus gaat dat ook niet zelf zitten tobben daarover.
Nee, dus juist input. Kom
ja,
met die input,
ja, zeker,
zeg je.
Ja, zeker.
Dankjewel, Marja, voor dit gesprek. Dit is de laatste aflevering van de podcastserie over vrijheid en veiligheid. We hopen dat je er wat aan hebt gehad. Iedereen is belangrijk bij de zoektocht naar zorg die zo goed mogelijk aansluit bij onze bewoners. Hoe ga jij met je collega's dit verder handen en voeten geven? Blijf dit met elkaar bespreken en blijf samen leren.